Goed, u allen weer hartelijk welkom. En we hopen dat we een goede middag met elkaar mogen hebben. Ik moet verontschuldigen, die hebben even gebeld. De familie Noordijk. Ze zijn allebei nog een beetje in de lappenmand, om het nou maar zo heel eenvoudig te zeggen. Ze kwakkelen nog wat met de gezondheid. Het gaat nog niet zo lekker als ze eigenlijk graag zouden willen. Dus vandaar... Hij heeft buikgriep en zij heeft nog steeds last van die astma. Dus vandaar dat ze er beide niet zijn, want normaal zijn ze altijd in ons midden. Hè? Goed, ik weet niet of er nog anderen zijn die we zo op het eerste gezicht missen, die nog ziek zijn of iets. Oh ja. Zijn ze ziek of weet je het niet? Oh ja, ja, dat heb ik gelezen. Ja. Nou, als je op zo'n leeftijd nog moet verhuizen, dat gaat ook niet in je koude kleren zitten. Hè? Goed. Ik wil graag... Wie? Oh ja, dat had ik ook al een beetje van mijn vrouw gehoord met de boeken. Dat ze niet zo lekker was. Ja, ja, die heeft ook al zo'n hoge leeftijd. Hè. Dat, ja. Goed, zuster Struik is dat die er ook niet is. Goed, ik wil graag met jullie beginnen. En ik wilde graag met elkaar zingen uit Psalm 42. Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Tegen het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Goed, ik wil graag ook met u gaan lezen. En we willen weer verder lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. Een gedeelte uit het leven van de profeet Elia. Een gedeelte dat we vanmiddag met elkaar willen lezen en met de hulp van de Heer ook willen overdenken, dat vindt u in 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En dan de versen 15 tot en met 20. Dus uit het eerste boek Koningen, daarvan hoofdstuk 18. En dan van het 18e hoofdstuk beginnen we te lezen bij vers 15. En we lezen tot en met vers 20. 1 Koningen 18 van 15 tot en met 20. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan, en Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmon, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij midden op de week samen zijn. Hier zo in de stilte, in een van de gebouwen van uw huis. Heer, en dan mogen we vanmiddag weer samen zijn rondom dat woord van u. En wij bidden u, zoudt gij door uw Heilige Geest vanmiddag dat woord willen maken tot een levendwekkend woord. Wij bidden u, wilt gij zelf alle hindernissen wegnemen die er kunnen zijn als dat woord open gaat. En ons hart dat van nature voor dat woord gesloten is. Wij bidden u, open het, Heer. En geef dat het zijn kracht mag doen. Dat het vanmiddag tot onderwijs mag zijn. Dat wij dat woord mogen leren. Dat u door onze, door uw Heilige Geest ons wilt onderwijzen in de weg die we gaan zullen. Heer, en wij bidden u ook in het bijzonder voor hen die al zo oud mochten worden, maar nog onbekeerd zijn. Heer, wat kunnen we er soms aan wennen dat we onbekeerd zijn? En wat kunnen we er ons soms in lijdelijkheid aan overgeven? Heer, maar wat zal het dan verschrikkelijk zijn als we voor die rechterstoel moeten verschijnen en we zullen het dan horen: gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Heer, en dan kunnen we het nooit, nooit meer overdoen. Dan moeten we eeuwig in de rampzaligheid zijn. En dan moeten we eeuwig, eeuwig uitroepen: had ik maar gehoord, had ik maar geluisterd. Heer, en dan zal ook deze middag nog eenmaal tegen ons getuigen. En daarom bidden wij u, Heere, verbreek toch dat harde hart, dat koude stenen hart. Heere, dat is uw werk, maar gij kunt het alleen, niemand kan ons hart verbreken, Heere. Ook de ergste dingen in ons leven niet, maar u wel, Heere. De grootste tegenslagen, als u er niet in meekomt, verbreken ons niet. De heerlijkste weldaden, Heere, ze maken ons niet ootmoedig, als u zelf door uw genade het niet toepast aan het hart. En daarom smeken wij u uit genade, kom toch met die onmisbare werking van uw Heilige Geest en red ons nog, Heere. Want we weten het, als we ouder worden, kan de dood zo dichtbij zijn. Daarom roepen wij uw naam aan, voordat het te laat is, Heer. Kan zo spoedig eeuwigheid zijn. Heer, gedenk ons zo dan. En wil gij ook vanmiddag uw kinderen onderwijzen? Wilt u ze troosten, als ze zo eenzaam hun weg moeten gaan? Wilt u ze verkwikken, als het soms zo duister en toegesloten kan zijn. Heer, zo hebben we u in alles nodig. Wij denken ook aan de familie Noordzij, wilt u ook bij hen zijn, die wellicht met ons meeluisteren, maar niet bij ons kunnen zijn. Wilt u ze ook verder herstel geven? Wees met allen die het moeilijk hebben, die hier niet kunnen zijn, die met ons mee willen luisteren. Wilt u ook bij hen zijn? Heer, zo zijn onze ogen op u gericht. Laat het goed mogen zijn. Heb dank, Heer, dat we weer samen mogen komen. Dat u ook vanmiddag nog weer mest om onze levensboom wilt leggen. Heer, wat is het toch goed dat we zo samen mogen zijn. Samen rondom dat woord van u. Laat het goed mogen zijn. Help ons bij alle dingen. Ook als u woord hebben te verkondigen. Kom erin mee. Als we voorlezen. Als we een gedicht opzeggen. Heer, het is alles. Alles van u afhankelijk. Zie dan zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Nogmaals fijn dat u er allemaal mag zijn. Een groot voorrecht dat we zo nog bij elkaar mogen zijn rondom dat eeuwig blijvende woord. Het is alweer even geleden dat we samen geluisterd hebben naar de geschiedenis van Elia. Tot weken geleden alweer. Maar we mogen nu weer verder gaan en dan gaan we luisteren hoe het gegaan is met Obadja. We hebben de vorige keer gehoord hoe die twee kinderen Gods, Elia, de man met veel moed van de Heere bedeeld, en Obadja, zo schroomvallig, vreesachtig, hoewel de Heere vrezende van jongs af aan hoe deze twee kinderen elkaar mochten ontmoeten en hoe ze daarin met elkaar mochten spreken. Obadja, hij wilde eerst niet de opdracht van Elia uitvoeren, want hij vreesde dat Achab hem zou doden als hij zou vertellen, ik heb Elia ontmoet. Maar dan mag Elia met een profetisch getuigenis spreken en zeggen, zo waarachtig als de Heere God leeft voor wiens aangezicht ik sta, vrees niet Obadja, want ik zal er zijn als Achab mij zal ontmoeten. En hij zat er zo heel treffend toen. Toen ging Obadja. En dat laat ons zien toen, dat was op het moment dat het woord van God beslag legde in het hart van Obadja. Hij mocht het geloven. Dat woord van Elia. Ja, hij behoefde niet te vrezen. God zal voor hem zorgen. En zo is hij dan ook gegaan naar die verschrikkelijke koning Achab. Die liefhebber van zichzelf, die afgodendienaar. Hij is gegaan zonder vrees. En is hij beschaamd uitgekomen. Nee, geliefden. Wie het met de Heere mag wagen, met het woord van de Heere, die zal niet beschaamd uitkomen. Want als hij dan Achab de boodschap heeft verteld, dan gebeurt er niets. Dan aanvaardt Achab die boodschap en hij snelt naar Elia toe. Obadja, hij is dus niet beschaamd uitgekomen met het woord van de Heere. En zo zal niemand ooit beschaamd uitkomen die het met de Heere durft wagen. Ook al vreest hij. Voor de koning Achab, hij behoeft niet te vrezen. En het tweede wat opvalt is dat als Achab die boodschap hoort dat Elia er is en dat Elia hem laat roepen, dan komt hij onverbiddelijk. Hij aarzelt niet, hij zendt ook geen boden om Elia te laten halen of gevangen te nemen. Nee, hij gaat zelf. En dat is wel een hele vernederende gang voor die koning. Dan moet hij zich onderwerpen aan Elia. Dan moet hij zich te mindere betonen van Elia. En dat komt omdat Achab ingezien heeft. Elia is de knecht van de Heer. Hij heeft beseft, God alleen zal het kunnen laten regenen. En daarom doe ik er maar goed aan om naar Elia te gaan. Elia, die man die het gezegd heeft en waar het waar geworden is. Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Achab, die heeft het gezien en heeft het ingeleefd als waar. Het zal niet anders gaan regenen dan op het gebed van Elia. Daar is hij plotseling van doordrongen. En daarom gaat hij met haast naar Elia. Hij moet buigen onder het woord. Maar geliefden, en dat is vanmiddag weer een ontdekkende les. Wij kunnen wel buigen onder het woord. En we kunnen het woord wel toestemmen. Maar dat wil niet zeggen dat het een hartelijke overbuiging is. En dat het een overbuiging is in verootmoediging. En dat zien wij bij Agab helaas niet. Agab buigt wel, maar het is niet vrijwillig. Het is geen hartelijk buigen. Het is geen vernederd buigen. Maar het is een buigen omdat hij er zich toe gedwongen weet. Het is een buigen uit eigen belang. Het is een buigen uit zelfbehoud. En zo gaat hij. Geen buigen dus in verbrokenheid onder het oordeel. En dat blijkt dan ook direct. Als hij bij Elia komt. Want als dan de koning Elia gevonden heeft en hij staat voor hem. Dan zien we als het ware de beschuldigende vinger van Agab uitgaan naar Elia. En hij zegt tegen Elia, zijt gij de beroerder Israëls? Ben jij het die de oorzaak is van al de ellende die ons land getroffen heeft? En dat is een heel ingrijpend woord, beroeren. Beroerde, dat wil zeggen alles in beroering brengen, alles in beweging brengen. We kunnen denken aan de oude Jacob. De oude Jacob zegt het tegen zijn zonen, Simeon en Levi. Als zij Sichem hebben uitgemoord, dan zegt hij tegen zijn zonen, gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de Kanaanieten. Dat wil zeggen, heel mijn leven staat op zijn kop door jullie. Jullie hebben mijn leven beroerd. Jullie hebben alles in de war geschopt, zonen van mij. We komen het woord ook tegen. Als Jozua spreekt met Achan, weten allemaal wat Achan gedaan heeft. Heimelijk gestolen in de stad Jericho, waardoor ook het volk de stad Ai niet kon innemen. En Gods toren kwam op het volk. Dan zegt ook Jozua tegen Achan, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En daarin zien wij ook weer dat beroeren. Alles is in de war gekomen door Agam. Het volk is in verdriet. Het kon Ai niet overwinnen. En de Heer is tegen ons. En in dat woord beroeren van Agab zien wij dus de ernst van die beschuldiging. Hij zegt tegen Elia, jij bent de oorzaak van al deze ellende. Geliefden, als we daar even over nadenken, dan zien wij dat echt Agab een kind is van Adam en Eva. Want daar is het mee begonnen, in het paradijs. Daar hebben wij God de schuld gegeven en elkaar de schuld gegeven. Daar horen wij het Adam zeggen tegen God. Het is ten diepste uw schuld, Heer. Dat wij gevallen zijn. Want het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt. En we denken ook aan Eva. Schuld afschuiven. Nee, ik heb niet gegeten. Maar het is de schuld van de slang. Die heeft mij bedrogen. Geliefden, daarin zien wij ook ons eigen beeld. Je ziet het al bij je eigen kinderen. Je ziet het bij jezelf. Altijd heeft een ander het gedaan. Hij, zij, maar nooit ik. En dat is ook die zonden van Agab. Het is jouw schuld, Elia. Jij bent de ellende. En later zal hij dat nog een keer doen, Agab. Als Jozef wat vraagt, is hij niet een profeet des Heren? Dan gaat hij hem ook beschuldigen. En dan zegt hij ook van Micha, dat is nou een profeet, die haat ik omdat hij mij nooit iets goeds profeteert. En toch, gemeente, als Gods kind dit moet aanvaarden, zoals Elia dat moet aanvaarden, dan heeft de Heer Jezus dat gezegd. Dat is het deel van Gods kinderen hier op aarde. Gods kinderen worden altijd beschuldigd dat zij de beroerders zijn van het land. Luister maar wat de Heer Jezus zegt. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Daar zegt de Heer Jezus precies hetzelfde. Uw naam als kwaad verwerpen. Dat wil zeggen, zo zeggen ook onze kanttekenaren, gij zult als rustverstoorders worden voorgesteld. Dat is nou waar Gods kinderen van beschuldigd worden. Dat ze altijd en overal onrust brengen. Dat ze de rust van mensen verstoren. En dat is ook de beschuldiging die de Heer Jezus getroffen heeft. Want als de Heer Jezus beschuldigd wordt en voor Pilatus en voor Herodes en Caiaphas staat, dan is de beschuldiging die ze tegen hem inbrengen, hij beroert het volk. En daarin komt nou de vijandschap tegen de Heer Jezus openbaar. Hij neemt ons onze rust af. En wij willen niet in onze rust gestoord worden. En je ziet het later ook bij Paulus en Silas. Als zij in de stad komen en zij brengen het evangelie tot behoud van zondaren, wat wordt er dan tegen hen gezegd? Deze mensen beroeren de stad. Overal waar Gods kind het woord van God brengt, een waarschuwend woord, een vermanend woord, dan is de reactie altijd, jullie nemen onze rust en vrede af. Zwijg, spreek ons van vrede, vrede en geen gevaar. Dat is wat een mens horen wil, maar niet het rechte woord van de Heer. Je zou het ook zo mogen zeggen, de wereld ziet Gods kinderen altijd als spelbrekers. Als Gods kind in de buurt is, dan kun je niet meer fijn zondigen. Dat zijn altijd mensen die waarschuwen. Daarom zijn het beroerders van het land. En zo is het ook bij Agab. Hij toont zijn bittere vijandschap tegen het volk van God. Ja, ten diepste tegen de Heere zelf. En als je daar dan over nadenkt, dat Agab dat zegt. Gij zijt die beroerder Israëls. Is het dan geen onbegrijpelijke langmoedigheid van de Heere dat straks tegen die man gezegd zal worden en de Heere zal het laten regenen? Is dat niet onbegrijpelijk dat de Heere tegen een man die zijn knecht, ja hemzelf beschuldigt als de oorzaak van al de ellende, dat de Heere dan tegen zo'n goddeloze koning nog laat zeggen, het zal regen. Wat is de Heere toch langmoedig. Wat is de Heere toch genadig. En Elia, wat doet hij? Als hij zo vals beschuldigd wordt door die koning, schrikt hij er dan van? En kruipt hij in zijn schulp en zegt, ja, de koning, ik had het allemaal zo niet bedoeld en het gaat gauw regenen en wilt u het maar vergeven dat al die ellende over het land gekomen is? En ik zal gauw om regen bidden? Verontschuldigt hij zich? Nee, dat niet. En aan de andere kant stuift hij op van woede en zegt, wat wil jij mij maken, koning? Ik de schuld? Hoe komt u daarbij? Ook dat niet. Hij kruipt niet in zijn schulp en hij wordt ook niet boos. Maar wat dan wel? Wel als een rechte dienaar gaat het niet om hem. Gaat niet wat ze over hem zeggen. Dat is helemaal niet belangrijk. Hij blijft getrouw aan zijn boodschap. Hij blijft trouw aan zijn zender, de Heere. En hij gaat Agab eerlijk behandelen. En hij zegt, nee Agab, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd hebt. Vlijmscherp legt hij de oorzaak van de droogte bloot. Dat ligt bij u, Agab. En ik zal je ook zeggen waarom. Daar heb je de getrouwe dienaar. Die legt de oorzaak bloot. Die noemt de zonden bij de naam. die wint er geen doekjes om. Maar hij zegt, Achab, jij hebt Gods wet verlaten. Achab, en wie Gods wet verlaat, heeft smart op smart te wachten. Achab, ik heb aan mijn volk mijn wet gegeven. En ik heb mijn volk beloofd dat wanneer ze mijn wegen wandelen zullen, daarin het houden van mijn geboden grote loon is. Achab, ik heb het laten optekenen in Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Achab, wanneer jij het volk was voorgegaan in de dienst van de Heeren, wanneer je mijn wetten lief gehad zou hebben, dan zou deze ramp niet gekomen zijn. Maar zou je zegen hebben mogen ontvangen, dat heb ik beloofd. Maar daarna, je hebt niet alleen mijn wet verlaten, maar je bent ook de Baals nagevolgd. Je hebt mij verlaten. En dat woord navolgen, wat hier Elia gebruikt, als het gaat over de Baals, dat is het woord van navolgen van een hoererende vrouw die andere mannen naloopt. En daarin laat de Heere zien hoe diep het hem raakt, dat zijn volk, dat hij zo verlost heeft uit Egypte, dat hij dat land gegeven heeft, dat overvloeide van melk en honing, en dat dat volk nou hem verlaat, en dat overspel pleegt en oereert. De Heere die het tegen zijn volk gezegd heeft, ik ben uw maker en uw man, ik heb u lief gehad. En ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. En die Heere hebben ze nou verlaten, overspelen geworden, de liefde vertrapt en geschonden. En dan kan het ook niet anders dan dat ze vanwege die versmade liefde Gods wraak en toren hebben te wachten. En toch was het ook daarin weer. Van de Heere die opzoekende liefde, dat hij dat volk kastijde. En dat doet de Heere nou niet anders dan dat met dat ene doel. Gij hebt nu met vele boeleerders geboeleerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Ook in die oordelen heeft de Heer maar één bedoeling. Mijn volk keert toch weder tot mij. Mijn volkje gaat de afgrond tegemoet. Mijn volk, met Baal kom je eeuwig om. Keer toch weder tot mij. En zo werkt de Heer menigmaal. Als de liefde niet trekken kan, dan moet hij het soms door de kastijdingen heen doen. Maar hij heeft maar één doel. Keer weder tot mij. En dan zal de Heere ook aan Achab laten zien wie hij is. En dan krijgt Achab die opdracht om het volk te verzamelen met al de profeten van Baal. Ze moeten komen straks op de Karmel. En dan zal de Heere laten zien wie hij is. En dan zal de Heer opnieuw met eerbied gezegd weer tot dat volk roepen. Dien toch mij de levende God. Wat zien wij toch dat de Heere niet moede wordt, nog mat om zijn volk te roepen tot wederkeer. En we hopen daar, als de Heer het geeft, de volgende keer naar te mogen gaan luisteren, naar dat grote rechtsgeding op de berg Karmel. Nu mogen we nog even met elkaar luisteren naar een aantal persoonlijke toepassingen uit deze geschiedenis. Geliefden, Achab heeft het oordeel Gods gehoord. Er zal geen regen meer komen, Achab, omdat je mijn wet verlaten hebt en omdat je de Baals zijt nagevolgd. Achab heeft er niet onder gebogen. Achab is recht overeind gebleven. Achab heeft gezegd, ja, maar het is mijn schuld niet. Het is de schuld van u, o Heere. En dan komt de vraag tot u en tot mij. Hebben wij gebogen onder het oordeel Gods? Hebben wij het de dichter na leren zeggen, uw vonnis is gans rechtvaardig? Hebben wij door genade nou leren buigen, dat het waar is wat de Heere zegt? De bezoldiging der zonden is de dood. Hoe staan wij nu tegenover de Heer? Staan wij als een Agab? Ja, maar ik kan er toch niks aan doen. Dat Adam gevallen is. Ik kan mij toch niet bekeren. En geven wij heimelijk daarin God de schuld. Dat ik 70 ben en nog onbekeerd ben, dat is uw schuld, Heer. Ik vraag er wel om. Ik ben toch in de kerk. En dat ik niet bekeerd ben. Dat ligt toch ten diepste niet aan mij. Meende, zijn wij zo oud geworden. En is dat onze reactie ten diepste. Dan zijn we nog niet anders dan Agab. Dan kunnen we maar niet buigen dat Adams val onze val is. En dat Adams schuld onze schuld is. En dat we met heel ons leven bewezen hebben. Vijanden van God te zijn. Daarom bid ik u. Buig toch onder dat oordeel van de Heer. Zeg het toch, Heer. Als u mij verloren laat liggen, doet u geen onrecht, Heer. Als u mij voorbij gaat, Heer, dan is dat narecht. Dat je zo mag buigen onder het oordeel. Agab, hij wijst de schuld af. En vanmiddag eens mag zeggen, Heer, hier zit de schuldenaar. Heren, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Heren, dies ben ik uw gramschap, dubbelwaardig. Zalig als je zo vanavond buigen mag voor de Heren. Zul je als je thuis komt je knieën buigen en zeggen, Heren, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Hij straft mij niet in uw toren. Die heb ik wel verdiend, Heer. Maar wijs mij de zondaar genadig. En dan slotte u die de Heere vrezen mag. U hebt niet anders te wachten dan Elia. Dat je altijd gezien zult worden als een beroerder Israëls. Dat ze het eigenlijk maar niet fijn vinden als op de verjaardag komt. Want als u komt, dan vindt de wereld er niks meer aan. Want dan kunnen ze niet lekker lachen. En dan kunnen ze niet over een ander praten. En dan worden ze aangesproken. En dan gaat het geweten open. Nee, laat Gods kind maar niet op de verjaardag komen. En dan zul je het ook als vader en moeder wel eens ervaren. Als je over deze dingen wil spreken, moeder, hou erover op. Ik wil er niet over horen. Je mag hier wel komen in mijn huis, maar niet over God en zijn dienst spreken. Daar wil ik niets meer van horen. En dan diep in het hart leeft het wat er bij Agab leeft. Gij beroerder Israëls, jullie maken mij maar onrustig. En dat is het deel van Gods kinderen. Ze moeten het menigmaal ervaren wat de dichter zegt, want vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Elia, hij zweeg niet. Hoe pijnlijk het hem ook getroffen zal hebben en hoezeer het hem ook gedaan heeft. Want het was enkel liefde dat hij op zijn knieën ging voor zijn volk. En het is enkel liefde die je drijft als het goed is om als ouders, grootouders, met je kinderen, met je buren, met je man of met je vrouw, over deze dingen te spreken. En dan kan het soms zo'n pijn doen, als ze zeggen, wil je er alsjeblieft over ophouden. Of als ze kwaad weglopen en met de deur slaan. De Heer heeft het gezegd. Ze hebben mij een beroerder genoemd. En zo zal het ook gaan met Gods kinderen. Maar toch, zie maar op Elia. Hij bleef staande en hij heeft eerlijk gezegd dat het anders niet kon dan in de weg van schuldbeleving en het zoeken van de Heer. En dat het dan maar in je hart mag leven om met Mozes liever met het volk van God verdrukt te worden dan voor een tijd de genietingen van deze tijd. Die gaan voorbij. Mozes mocht zien op de vergelding des loons. Dat je dan ook maar met Elia mag zien, over al de mensen heen, over al de vijandschap heen, ziende op Christus, die als een beroerder van Israël aan het kruis kwam om voor zondaren te sterven. Druk dan ook zomaar de voeten van je dierbare borg en zaligmaker. Geliefden, we hebben met elkaar mogen zien Agab en Elia. Aan wiens kant staat u? Tot zover. Zullen we dan met elkaar gaan zingen? En laten we opnieuw zingen met elkaar uit Psalm 42. En daarvan het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God des levens. Zingen we met elkaar uit Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Goed, dan zullen we nu met elkaar even pauzeren en dan krijgen we even wat koffie of thee met elkaar. Goed, ik dacht dat iedereen voor de tweede maal van koffie of thee was voorzien en ik wilde graag nu nog een versje met elkaar zingen. En ik had zo gedacht om met elkaar te zingen uit Psalm 25 en daarvan het gebed wat we toch allemaal nodig hebben uit het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Heere, voer mij uit mijn angst en noden. Zullen we dat met elkaar zingen? Psalm 25. En daarvan het achtste vers. Goed, fijn dat er een van u is die een gedicht wil lezen. We hebben altijd gezegd, het is fijn als er ook van de ouderen inbreng is. Dat u een kort verhaaltje of een gedicht hebt. Of iets van een scheurkalender of wat dan ook. Dan is er altijd gelegenheid om dat voor te lezen. En zuster Nieuwland die heeft een gedicht. En dat wil ze nu graag voorlezen. Dus ik mag ze vragen om naar voren te komen. Om het gedicht voor te lezen. En ik heb altijd de gedachte, als er eenmaal iemand is die dat doet, dan zullen er ook wel anderen daarop volgen. Ja? Nou, kom maar.
Heb ik het wel genoeg?
Ja hoor. Goed. We zullen eens even opspelden. Zo. Ja?
Niet altijd antwoord. Niet altijd krijg je antwoord op je vragen. Soms moet je tastend gaan in duisternis. Wat groot als je het dan aan God mag klagen. En weet dat alles in zijn handen is. De raadsels die je maar niet kunt doorgronden. Omdat je er de zin niet van verstaat. De dagelijkse strijd tegen je zonden. Je weg die je telkens weer zo anders gaat. De tranen die je maar niet weg kunt krijgen, omdat je het eind niet ziet van je verdriet. Je hart dat zo vermoeid is door je zwijgen, want de ander peil je diepste wezen niet. Wat groot als je dan weet dat God zal zorgen, dat Hij je vasthoudt, dwars door alles heen. Dan is het goed. Al blijft nog veel verborgen, er komt een eind aan je droef geween. Niet altijd krijg je antwoord op je vragen. O kind van God, slechts even nog geduld. Want boven zijn geen zonden en geen plagen. Niets is daar meer in nevelen gehuld. Eens zul je Gods leiding blij gewagen, wanneer je tijd op aarde is vervuld. Dat laatste versje is natuurlijk het beste, het mooiste, het grootste, als je dat zelf mag weten.
Ja. Heel hartelijk dank voor het voordragen. Ik zou bijna zeggen, je lijkt wel een schooljuffrouw, hè? Zo keurig opgezegd. Hè? Fijn hoor. En misschien kunnen we het wel in ons kerkblad afdrukken. Hè? Dat is misschien wel mooi. Ik was pas bij een jonge vrouw, om het zo te zeggen, die heel iets ingrijpends had meegemaakt. En die kreeg dit ook toegestuurd, dit gedicht. En het was haar ook erg tot troost geweest. Want het is waar, wij krijgen niet op alle dingen in ons leven een antwoord. Hè. Vele dingen zijn verborgen. En dat we dan toch mogen zien door het geloof dat de Heere alle dingen leidt. En dat Hij weet wat goed is. Ook al kunnen wij het niet altijd volgen. Hè. Goed, ik hoop ook dat het u wat te zeggen heeft gehad. Dan gaan we nu verder luisteren naar het boek. En dat is ook alweer een tijdje geleden, want we hebben natuurlijk onze kerstbijeenkomst gehad en vorige keer de dia's. Dus ik weet niet of iedereen nog weet waar we gebleven zijn. Ga je nog een korte toelichting geven of niet? Dat hoeft niet. Nee, ik onderschat jullie, hè. Jullie weten het veel beter dan ik. Hè? Nou, lees maar verder, hoor.
Het was op een zondagavond. De beide kinderen waren alleen. Vrouw Spronger, die wel eens dienst deed als ziekenoppaster, was uitgegaan. Een straat verder lag een oude vrouw op sterven, bij wie die nacht gewaakt moest worden. En daar zij geheel alleen woonde, had men om vrouw Spronger gestuurd. Een der buren, die zelf een groot gezin had en dus geen dienst kon verlenen, was haar komen halen. Zodoende hadden Hetty en Salomon het vooruitzicht de hele nacht alleen te zijn. Hetty had nu de lamp aangestoken. Ze had van haar spaarpenningen een fles olie gekocht. Grootmoeder zou dus bij haar thuiskomst de olie in de kan niet verminderd vinden. Hetty had Salomons bed ter degen geschud, zodat de knaap zo gemakkelijk mogelijk zou liggen. Nu nam ze haar bijbeltje en begon te lezen, woord voor woord met de vinger bijwijzend. Het was Matteüs 25 dat ze had opgeslagen. Langzaam en duidelijk las ze eerst de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en zo verder totdat ze aan het einde van het hoofdstuk kwam, waar de heiland spreekt van de scheiding tussen de schapen en de bokken. En ze las: dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn: ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u naakt gezien, krank of in de gevangenis? En hij zal zeggen: voorwaar zeg ik u, zo wat gij aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt gij dat mij gedaan. Hier hield Hetty op, ze moest even nadenken. Hetty, zei Salomon, terwijl hij zijn hand op haar arm legde: ik weet tot wie hij zo spreken zal, ja zeker zal hij dat doen, want was ik niet krank en is ze niet tot mij gekomen? En terwijl hij dit zei, kwamen er tranen in zijn blinde ogen. Ik ben blij dat ik dit weet, ging hij voort met een vriendelijke glimlach, want nu heb ik zekerheid dat zij eens zal beloond worden voor wat zij aan mij deed. Jij en ik, wij kunnen het haar niet vergelden, maar de koning zal het doen. Alleen, ging Salomon aarzelend voort, ik hoop dat hij in mij een der zijnen zal erkennen. Hij zegt: en mijner minste broeders, ik ben wel de allerminste. Denk maar eens, gebrekkig, blind en doodarm, zelfs zonder een eigen thuis. Is er wel iemand die armer en minder is dan ik? Nee, zei Hetty beslist, of ja, Sally, eigenlijk toch wel, want hij zelf was op aarde nog veel armer. Hij had maar een kribbe tot wieg en werd geboren in een stal. Hij had later niet eens een thuis, want zoals juffrouw Jansen mij verteld heeft, zei hij zelf niets te hebben waar hij het hoofd kon neerleggen. Soms sliep hij in een schip en 's nachts bleef hij op de bergen om te bidden. En toen hij sterven moest, had hij geen doodsbed, maar stierf aan het harde, wrede kruis. Hij had vreselijke wonden en o zulke pijn. En toen hij klaagde over dorst, gaven ze hem gal te drinken. Jij hebt een bed om op te rusten, en als je dorst hebt, geef ik je water. Wanneer je erge pijn hebt, zit ik bij je en tracht je te troosten en te helpen. Maar zijn vrienden verlieten hem en gaven hem over aan zijn wrede beulen. Als men jou kwaad deed, zou ik het wel voor je opnemen, wat er ook gebeurde, als sloegen ze mij dood, maar hem lieten ze alleen. Hetty kon niet voortgaan, haar stem stokte en haar ogen stonden vol tranen. Salomon zei niets, hij was beschaamd. In het diepst van zijn hart voelde hij zich ondankbaar, schuldig en door Hetty terechtgewezen. Ja, waarlijk, Hetty had gelijk. Hoe goed had hij het dan nog? En o, hoe vreselijk had de heiland geleden! Hetty, zei Salomon na enig stilzwijgen, zou hij waarlijk iets van mij weten? Ik bedoel, zou hij mij zien? Ja, zei Hetty met grote beslistheid, hij heeft een alziend oog. Hij kent alle mensen en ziet iedereen. Dat heeft juffrouw Jansen mij gezegd, en ik voel dat het zo is. En, o Sally, het is een heerlijke troost dat hij ons kent, vind je niet? Hij is een groot koning, ja, de grootste van allen, groter zelfs dan koning Salomo. En toch bekommerde hij zich om de kleinste en de minste. Je weet wel dat ik je laatst heb voorgelezen hoe hij zelf zei dat ook de haren van ons hoofd zijn geteld. Ja, zei Salomon, maar Hetty, zie je, het is alles zo veel, zo groot, zo wonderlijk wat je mij hebt voorgelezen van die grote koning. Ik moet er dag en nacht over denken en toch raak ik er niet over uitgedacht. Zou hij heus de Messias zijn die wij verwachten? Daar denk ik ook dikwijls over, zei Hetty op gedempte toon. Maar Sally, als het eenmaal uitkomt dat Jezus de ware Messias is, die door ons volk verwacht wordt, dan, o, dan zal het vreselijk zijn voor ons allemaal, omdat ons eigen volk hem aan het kruis heeft genageld. Die gedachte overweldigde Hetty. Ze barstte in tranen uit, boog het hoofd in de handen en schreide lang en hevig. En het alziend oog, het oog van de medelijdende hogepriester, blikte van omhoog neer om het om zijnentwil bedroefde kind. Hetty werd een trouwe bezoekster van juffrouw Jansen. Het ging altijd in het verborgen, want grootmoeder mocht er niet van weten. Hetty zag hierin niets verkeerds. Ze wist wel dat stelen, vloeken, drinken en opzettelijk liegen zonde was en streed tegen Gods geboden. Maar zij besefte dat het gevaarlijk zou zijn als zij vrouw Spronger iets van haar omgang met de juffrouw liet vermoeden. Sedert ze vaker bij juffrouw Jansen kwam, werden haar bezoeken bij Santje Kroos minder. En dit verdroot Santje als ook haar oude vader. Beide hielden van Hetty. Haar sabbatsbezoeken waren steeds een gezellige afleiding voor de winkelierster en de oude man geweest. Nu, wanneer zij het maar even kon klaarspelen, ging zij Santjes winkel voorbij. Dan sloeg ze haastig de hoek van de straat om en repte zich naar juffrouw Jansens woning. Daar was Hetty geen vreemdelingen meer. De kinderen haalden haar met gejuich in als ze op zaterdagmiddag kwam, terwijl zij geen school hadden. De goede moeder had steeds een of andere versnapering voor het moederloze kind, en ook werd er altijd nog iets in Hetty's zak gestopt voor Salomon. Ze durfde Hetty nog geen kleren te geven, bevreesd dat zij was, dat vrouw Spronger ze haar weer afnemen zou en tevens de bezoeken verbieden. Toch beschuldigde haar geweten haar somtijds van oneerlijkheid en achterhoudendheid tegenover de oude vrouw, die niets van deze omgang vermoedde. Was het haar plicht niet zelf naar vrouw Spronger toe te gaan? Zo vroeg zij zich af.
moest zij deze de volle waarheid niet vertellen? Mocht zij het kind stijven in haar heimelijke handelwijze? Zo dikwijls juffrouw Janssens drukke huishoudelijke bezigheden net haar toelieten, was zij Salomon gaan opzoeken. Altijd echter wanneer Hetty aanwezig kon zijn. Eens had Salomon haar met nadruk nog eens gevraagd of Jezus Christus wel waarlijk de Messias was, door zijn volk verwacht en begeerd. Daarop had juffrouw Janssen met grote beslistheid toestemmend geantwoord. En om hem te overtuigen, had zij hem later door Hetty een Oude Testament cadeau gedaan en een bladwijzer gelegd bij Jesaja 53. Ze had Hetty aangeraden dit hoofdstuk van buiten te leren en dit ook Salomon te helpen doen. De kinderen verdiepten zich nu in de vergelijking der schrift, daartoe aangemoedigd en voorgelicht door juffrouw Janssen. Zij wees hun op de profetieën in het Oude en de vervulling in het Nieuwe Testament. Maar het onderzoek vorderde tijd en inspanning. Na het lezen en van buiten leren van Jesaja 53 waren zij er echter beiden van overtuigd dat de Heer Jezus die aan het kruis stierf de ware Messias was, van wie al de profeten gesproken hadden. Het lam dat geslacht werd tot een verzoening van de gehele wereld, van Joden en heidenen, en waarvan in de openbaring op zulke heerlijke wijze gesproken wordt. Langzamerhand kwamen de kinderen tot de volle klaarheid des geloofs, en de tijd snelde met onmerkbare, doch rasse schreden verder. Er was nu al meer dan een jaar vervlogen, sinds Hetty voor het winkelraam de opstandingsplaat had bewonderd. Ze wist er nu alles van. Ze wist thans de betekenis van het christelijke kerstfeest, hun paasfeest, hun goede vrijdag en hun hemelvaartsdag. En zij wist nu ook waarom hij uit de dood opstond en dat hij nu in heerlijkheid en macht als koning heerst aan zijn vaders rechterhand. Het licht was opgegaan in Hetty's jonge ziel. Zij aanbad de heiland als haar koning en Messias. Echter, haar overtuiging en geloof waren tot nu toe een geheim gebleven. Zij had het niemand verteld dan Salomon. Ook de arme, blinde knaap geloofde in Jezus met zijn ganse ziel. Hij had hem lief en hing hem aan. O, hoe licht en vrolijk waren thans de lange, donkere dagen voor het eenzame kind. Hij zag, hoewel uitwendig blind, met zijn geestesoog Jezus in al zijn schoonheid. Ik wilde dat ik iets voor hem mocht doen, fluisterde hij soms. Hij deed zoveel voor mij, ja, alles, maar wat kan ik doen? Soms ben ik wel eens bang dat het mij zal gaan zoals hun die ter linkerhand gesteld werden. Zei hij niet, omdat gij aan een der mijnen niets gedaan hebt, daarom ken ik u niet? Het zou vreselijk zijn dit uit zijn mond te moeten horen in de grote dag. Maar de tijd zou komen dat de gebrekkige knaap zou worden opgeroepen door de grote koning om dienst te nemen in zijn legerscharen, want de legerscharen van koning Jezus bevatten ook een afdeling van blinden, kreupelen en verminkten, van zwakke kinderen en hulpbehoevende grijzaards. Dezelfde banier wappert over hen, zij strijden onder hetzelfde vaandel als de edelen, de machtigen, de rijken, de begaafden en de door de wereld met eer gekroonden. De banier waaronder zij strijden is de kruisvlag. Het oorlogsterrein waar Satan, die machtige vijand, hen bekampt, is Golgotha's heuvel. Het gaat om de eer van de kostbaarste kroon, de doornenkroon, wier parelen zijn de bloeddruppelen van Gods eigen zoon. Er leidt geen weg ten hemel dan over Golgotha. Het is de kruisweg, en deze is steil, smal, met distelen en doornen begroeid. Maar toch, licht, want het licht der hemelse heerlijkheid straalt op dat pad in veelvuldige schittering, uitvloeiend van de troon en van het lam. Maar voor wie nog onder aan de weg staat, eer hij opstijgt al hoger en hoger, is het menigmaal een dal der schaduwen. Echter, in het diepe dal groeit en bloeit een heilzaam kruid voor de voet des pelgrims, dat is de liefde van Christus. Salomon stond nog onder aan de weg. Hij zag op naar boven, daar, ja, daar straalde het licht. Maar in dat licht zag hij ook de doornen die hem zouden wonden, want ja, hij wist nu wat hij voor zijn koning vermocht te doen. Hij moest anderen van Jezus vertellen, allereerst vrouw Spronger. Als de oude vrouw kwam te sterven, zonder ooit vernomen te hebben wie de ware Messias was, wat zou dat vreselijk zijn? En zou het hem dan niet tot verwijt strekken, dat hij, alles wetende, haar in onwetendheid had gelaten? Niemand had haar immers ooit van dat alles verteld. Ja, hij moest spreken, maar hoe en wanneer? Hij zou geen Israëlitische knaap wezen, als hij niet wist welk een ingekankerde haat zijn volk bezat, jegens ieder die zich als een valse Messias had voorgedaan. Wat zou hem wachten? Welk lot, wanneer zij hem eens op straat zetten, waarheen kon hij dan gaan? Zijn vroegere beschermster was verhuisd en woonde aan een heel andere kant van de stad. Medelijdende buren zouden hem wel innemen, ja, maar alleen als het om een andere reden was dan dat hij Jezus Christus als de Messias beleed. Hij beefde terug voor de mogelijke gevolgen van zijn belijdenis. En toen opeens kwam hem een woord te binnen door de heiland gesproken, een woord dat zijn ziel verschrikte. Zo, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader en voor zijn engelen. Vreselijk, door de heiland verloochend te worden in de grote dag, dat zou zijn het woord te vernemen, ik ken u niet als een der mijnen. Gij hebt u mijner geschaamd. Als lood woog die gedachte Salomon op de ziel. Hij zou er met Hetty over spreken, haar om raad vragen. Het was een strijd die hij streed, een bange, inwendige strijd, de hele lange dag in zijn uren van eenzaamheid. Hij trachtte te bidden. Het was echter of hij op dat ogenblik niet goed bidden kon. Er kwam geen antwoord in zijn ziel. Hij zag op tegen de strijd en de gevolgen. Zijn hart was zwak en wankelmoedig. Hij was nog niet geheel bekleed met de wapenrusting des geloofs. Maar de Heilige Geest zou doorwerken in dat hart, met zijn licht, genade en kracht. Hij liet de knaap zijn eigen onmacht en zwakheid diep gevoelen, om hem des te krachtiger hulp te bieden. Op het ogenblik verkeerde Salomon in het dal der schaduwen. Hij zag slechts de nevel, waarachter de zon reeds schitterde in al haar glans en heerlijkheid. Maar dat laatste zag hij niet. Hij zag ook niet de engel, die gereed stond om hem, de kleinmoedige knaap, bij de hand te nemen, om hem uit het dal opwaarts te leiden, naar omhoog.
Zo.
Goed, bedankt dat je weer een stuk hebt willen lezen uit die toch ontroerende geschiedenis, waarin zoveel mooie trekken liggen, hè? Dat we geroepen worden om die naam te belijden, maar dat we daar vaak ook zelf zoveel wankelmoedigheid in kennen, hè? Om nou openlijk die naam te mogen belijden. Goed, we zijn weer al aan het eind van de middag gekomen, de tijd gaat zo snel. Zo zie je elkaar en zo moet je weer afscheid van elkaar nemen. En daarin zie je eigenlijk ook het beeld van ons leven. Het is kort en spoedig moeten we afscheid nemen. Ik wil u graag wijzen dat we de volgende keer weer bij elkaar hopen te komen. En dat is zo de Heer wil. En we leven op woensdag 20 februari. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, maar ik dacht het wel. Woensdag 20 februari, het staat ook in het kerkblad wat binnenkort uitkomt. Dus dan hoop ik jullie te mogen ontmoeten. 20 februari. En mocht u iemand in uw omgeving hebben, waarvan u zegt, nou die zou het ook fijn vinden, die is ook hartelijk welkom. Wat ik ook nog wilde zeggen, ik hoorde net even over autorijden, maar als u niemand hebt die u kan rijden, door wat voor omstandigheid ook, dan kunt u altijd broeder Talen bellen, hè. En die zorgt dan wel dat er weer iemand is die u komt halen. Dus schroom niet, hè, en zeg nou niet ik blijf thuis want er is niemand om mij te halen. Er zijn genoeg mensen in de gemeente die u willen halen. Dus u kunt altijd even naar broeder Talen bellen of naar mij bellen of een van de diakenen bellen. Maar u moet niet thuis blijven omdat u geen vervoer hebt. Hè, dus u kunt altijd vervoerd worden. Dus laat dat nooit een reden zijn om weg te blijven, hè, waar u ook woont. En we komen u rustig ophalen. Goed, zullen wij dan met elkaar zingen tot slot. En laten we dat maar zingen uit Psalm 95. Het vijfde vers: verhardt u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht. Toen alles wat mijn almacht wrocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Zullen we dat met elkaar zingen uit Psalm 95. En daarvan het vijfde vers. Goed, zo dan samen eindigen met gebed. Heren, laat dat toch in ons hart mee mogen gaan. Verhard u niet, Heer. Geef toch dat we ons niet langer zouden verharden tegen dat woord van u. Heren, want de avond van ons leven is gevallen, Heren. En ach, we hebben al zoveel malen uw woord gehoord en dat we wel kunnen beven, Heren. Ben ik niet aan het oordeel der verharding overgeleverd. Al zo oud en nog onbekeerd, Heren. Maar u zegt het vanmiddag nog tot ons, verhard je nou niet. Heren, dan kan het ook voor een zondaar 100 jaar oud zijn. Heren, dan is het nooit te laat om u te zoeken. Ook al moeten we u met schuldbelijdenis erkennen, Heren, dat we oud geworden zijn en al die jaren uw genade hebben veracht. Nochtans hebben we het vanmiddag gehoord, dat u zelfs een Agab nog langmoedigheid bewezen hebt. Heren, zult gij dan een zondaar die tot u vlucht geen genade bewijzen? Dan zegt de dichter toch, verhard u niet. Maar neemt nu zijn genade ootmoedig aan. Als een schuldverslagen zondaar die er geen recht op heeft. Heren, maar nu met lege handen. Om zo tot u te vluchten. Neem alles weg, Heren. We houden nog zo vaak vast. Maar maak ons maar arm. Verneder ons, Heren. En doe ons toch vluchten. Als verlorenen tot u. En wilt gij ook uw kinderen gedenken. Heren, wat hebben ze vaak tegenstand. Wat moeten ze vaak smaad ondervinden. Heren, maar daarin moeten ze ook leren uw voetstappen te drukken. Maar geef ze getrouwmakende genade. Geef dat ze met een Elia, ook tegen alle beschuldigingen in, standvastig mogen blijven in u de Heere. Ga zo met ons mee. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat uw woord met elkaar mochten overdenken. Dat u daar alles weer gaf wat nodig was. Heren, dat er gelezen mocht worden, een gedicht uit een boek voorgelezen. Dat u onze broeder de kracht gaf om te begeleiden. Heren, zo hebben we alles nodig. Dat de koster en allen die erbij zijn weer geholpen hebben. Och Heren, het is alles uit uw hand. En dat we daarom ook u de Heren voor uw weldaden mogen erkennen. Heren, dan bidden wij u, blijf bij ons. Neem niemand weg. Ga met ons mee. Ook als we misschien alleen thuis komen. En het na een drukke middag soms weer zo stil kan zijn. Heren, maar geef dan toch dat de lofzang in stilte mag klinken tot u, o God. Heren, dat we dan zo thuis gekomen eerst onze handen zouden vouwen en onze knieën buigen en u zoeken. Om die gemeenschap met u de Heren te mogen kennen. Blijf zo bij ons. Verlaat ons niet. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen weer wel thuis en we hopen dat de Heer het geeft tot over een paar weken weer samen. Een goede reis naar huis weer.